Welkom bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Een podcast over echte thema's uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Is het je eerste keer hier? Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Feedback is welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram. Ik heb er zin in, dus let's go!
Vrijheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarom deze aflevering? 1 juli. 1 juli staat voor de deur. En 1 juli is een hele belangrijke datum in de Nederlandse geschiedenis. En dan zullen sommigen van jullie denken, ja, inderdaad. En anderen van jullie zullen denken, 1 juli? Waar heeft ze het over? 1 juli 1863. Dat is een hele belangrijke datum in de vaderlandse geschiedenis, zoals dat zo mooi wordt gezegd. En hoe komt het dan toch dat de datum 1 juli een heleboel van jullie niks zegt? Omdat in de geschiedenisboeken, zoals wij die op school kennen, op de scholen in Nederland kennen, komt de datum 1 juli 1863 niet of nauwelijks voor. Misschien dat het er één keer in staat. Een datum als 5 mei 1945. Die datum, die kent iedereen. Iedereen die in Nederland naar school is geweest of naar school gaat. Iedereen die in Nederland al jaren woont, die weet dat de data 4 en 5 mei hele bekende, hele belangrijke data zijn in de vaderlandse geschiedenis. En dan vieren we gedenken de slachtoffers van de oorlog 40-45 en we vieren de vrijheid in 1945. 1 juli is ook zo, net zo een belangrijke datum. Waarom is vrijheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Ik hoop dat aan het eind van deze aflevering daar iets meer over duidelijk is. Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1 en 2, is vrijheid dat je niet gehinderd wordt om te zeggen en te doen wat je wilt. Vrijheid wordt ingeperkt door het recht en door de omgangsvormen. De zeden, het fatsoen. Het recht staat vast. Als er een geschil is, dan moet je naar de rechter en die gaat daarover beslissen. De omgangsvormen die staan niet vast. Er is geen autoriteit die daarover kan beslissen. Al doen wij tegenwoordig op het internet net alsof dat wel zo is. Maar goed, dat is een andere discussie. In artikel 1 staat: alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. En in artikel 2 staat: een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden die in deze verklaring zijn opgesomd, zonder onderscheid naar ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Vrijheid is dus het uitgangspunt en de inperking ervan is de uitzondering. Vrijheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij als christenen, wij geloven dat wij onze vrijheid verkregen hebben door Christus, die voor ons geleden heeft, gestorven en begraven is, zodat wij kunnen leven in vrijheid en in eeuwigheid in hem en door hem. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ieder mens, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. En toch zijn we op dit moment bezig met het gedenken, het nadenken over de afschaffing van de slavernij in 1863. Om daarover na te denken en te gedenken en te vieren. 250 jaar waren de mensen in Suriname en de voormalige Antillen slaaf van Nederlanders. Na de afschaffing, op papier wel te verstaan, waren ze nog steeds geen gelijke burgers. Dus de mentaliteit en de uitvoering ervan, van die slavernij, ging nog lang door. Sterker nog, op papier was 1863 de datum van de afschaffing van de slavernij, maar toen werden de slaven van weleer nog 10 jaar lang onder staatstoezicht gehouden. En dat betekende dat ze nog 10 jaar lang moesten doorwerken onder dezelfde omstandigheden als die 250 jaar daarvoor. Dat was in Suriname het geval. Op de eilanden van de Antillen was dat niet zo. Als je ervan uitgaat dat een generatie ergens tussen de 15 en de 20 jaar duurt, dan kunnen we uitrekenen dat de slavernij tussen de 13 en 17 generaties geduurd heeft. In zware omstandigheden duurt een generatie korter dan in goede omstandigheden. Dus ik reken met 17 generaties. 159 jaar afschaffing zijn ongeveer 8 generaties. 17 generaties slaven. 17 generaties moeders die hun dochters graag zelf hadden willen opvoeden met hun gewoontes en met hun gebruiken. Moeders die hun dochters wilden vertellen hoe hun grootmoeders ze had leren zorgen en verzorgen. 17 generaties van moeders die hun dochters hadden willen vertellen over hun levenservaringen en wat ze daarvan geleerd hebben. 17 generaties vaders die hun zonen hadden willen leren zorgen voor een gezin. Vaders die hun zonen hadden willen leren wat het is om hoofd van een gezin te zijn. Hoe je goed met vrouwen om moet gaan en hoe je je staande moet houden in de maatschappij. En aan de andere kant, 17 generaties waar moeders hun normen en waarden, hun recepten en hun erfstukken wel hebben kunnen overdragen. De bruidsjurk van oma, het wiegje waarin opa nog gelegen heeft, de Barbie-schoentjes uit mama's jeugd, grootmoeders recept van haché en appeltaart. 17 generaties van vaders die hun zonen leren een stropdas te strikken. Het bedrijf van vader op zoon over te dragen en om ze te leren, ga voor wat je wil. Ga op je doel af. Pak wat je pakken kan. Ga voor jouw dromen en doe waar jij gelukkig van wordt. Betekent dat er vaak geen rekening gehouden hoeft te worden met anderen om je heen. Welke anderen? Waarom zou je rekening houden met anderen? 159 jaar, ofwel 8 generaties na de afschaffing van de slavernij, heeft niet kunnen ontdoen wat in 17 generaties is gebeurd. Aan beide kanten is het bewustzijn in het DNA geslopen. Dus het is makkelijk om te zeggen dat mensen een slavenmentaliteit hebben, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Waar mensen die geen oog hebben voor de problemen of uitdagingen van anderen niet bij stilstaan, is dat een gevangenisdeur maar vanaf één kant open kan. Slaven kunnen niet zeggen, vandaag ben ik er klaar mee, ik ga weg, ik hou op met werken. Een verslaafde kan niet zelf van het ene op het andere moment stoppen met verslaafd zijn. En degene met macht, die moet de zwakkere helpen. Dat is wat er staat in Romeinen 15, vers 1 tot en met 6. Als wij sterk zijn in ons geloof, moeten wij rekening houden met de gevoeligheid van anderen die minder sterk zijn. Wij moeten niet aan onszelf denken. Wij christenen worden aangesproken op ons sterke geloof en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Wij moeten de anderen aanmoedigen zodat zij ook sterk worden. Aanmoedigen, dus niet kleineren, niet apart zetten, beledigen en zeker niet buitensluiten. Niet discrimineren op welke manier dan ook. Nee, juist bemoedigen, dus mee laten doen in de maatschappij. Gelijke kansen bieden. Ook voor anderen die niet op je lijken een kruiwagen zijn. Dat betekent meer kleur in de directiekamer, want op de hogescholen en de universiteiten wordt het gelukkig steeds kleurrijker. Wat is er gezamenlijk aan deze verantwoordelijkheid? Wie meer heeft, moet meer geven. Wie minder heeft, heeft de verantwoordelijkheid te kijken en te luisteren naar anderen die een voorsprong hebben. Niet achterover leunen en denken, ik kan niks, ik ben niks, ik heb niks. Ze willen me niet, ze mogen me niet. Nee, diegene die heeft de verantwoordelijkheid om te leren en te ontvangen. Openstellen voor groei en verbetering. Samen moeten we door. Samen onze kinderen opvoeden, die meer en meer van beide kanten in hun bloed hebben. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen kind achterblijft, ongeacht afkomst en kleur. Wij christenen hebben de grootste verantwoordelijkheid. Laten we meer christenen maken, zodat we die verantwoordelijkheid kunnen verdelen over meer schouders. Er zijn mensen, zwart en wit, die een bewuste keuze maken om met iemand van de andere kleur een relatie aan te gaan, te trouwen en kinderen te krijgen. Een bewuste keuze om niet met iemand van hun eigen kleur te koppelen. Net zo goed als dat er mensen zijn, wit en zwart, die er bewust voor kiezen om never met iemand van een andere kleur te koppelen. Diep gewortelde gevoelens en vooroordelen zijn er aan alle kanten. Het argument, ik zie geen kleur, kan echt niet meer gebruikt worden. Hoezo? Mankeer je wat aan je ogen? Laat je ogen nakijken en misschien ook de rest van je hoofd, want natuurlijk zie je kleur. Je hecht er een andere of geen waarde aan dat iemand een andere huidskleur heeft. Dat kan. Maar je ziet de ander wel. Ik zie geen kleur. Is een verkapte manier van zeggen dat de huidskleur van de ander geen onderwerp van gesprek mag zijn. En dat hoeft niet direct verkeerd te zijn. Dat kleur geen verschil maakt voor je, omdat de ander niet meer of niet minder is voor jou, dat is iets anders dan dat je het zegt om maar van dat gezeur af te zijn. Ik zie geen kleur. Maar ondertussen moet je niets hebben van welk gesprek dan ook, waarin iemand met een andere huidskleur aangeeft zich niet prettig te voelen. Ik zie geen kleur. Maar ieder gesprek over gelijke beloning voor gelijke arbeid wordt afgeserveerd met ach joh, er zit toch helemaal geen verschil in? Ik zie geen kleur. Maar we moeten niet praten over slavernijverleden, want dan voel jij je ongemakkelijk en dus moet de ander dan er maar niet over beginnen. Ik zie geen kleur. Maar de kleur van Zwarte Piet, daar mag niet aan gesleuteld worden, want dan is Nederland te klein. Ach, ik zie geen kleur. Maar je hebt geen gekleurde mensen in je vriendenkring. Niet in je collega-kring en niet in je familie. Oh, wacht. Dan heb je natuurlijk wel gelijk, want dan zie je inderdaad geen kleur, want die is er dan niet. Voor mensen die gewend zijn altijd hun zin of altijd gelijk te krijgen, is het heel lastig als er plotseling aan hun boom geschud wordt. Al die eeuwen zat men hoog en droog en werd iedereen die te veel herrie maakte doodgeknuppeld of doodgeschoten. Lynchen en ophangen was voor entertainment, dus dat moest dan bewaard worden voor in het weekend. Het verbaast mij niets dat we in 2022 nog steeds demonstreren voor gelijkheid. Dat we elkaar nog moeten vertellen dat alle mensenlevens even waardevol zijn. Het verbaast me niets. Het verbaast me niets dat er mensen zijn die het zo zat zijn dat ze dit nog steeds in 2022 moeten uitleggen, dat ze zelfs hun gezondheid en misschien wel hun leven ervoor over hebben. Het verbaast me niets dat er hele volksstammen zijn die er niets van begrijpen en het maar belachelijk vinden dat mensen gaan demonstreren tegen discriminatie, want dat zit toch gewoon tussen die lui hun oren. Er is in Nederland helemaal geen discriminatie. Die mensen die kunnen gewoon niks hebben. Oh, tegenwoordig mag je helemaal niks meer zeggen. Oh, die mensen hebben allemaal lange tenen. Wat mijn fantasie wel eens doet, is op hol slaan. Ik zie het helemaal voor me dat we een dag opstaan en dat de rollen dan zijn omgedraaid. Dat we wakker worden en iedereen die blank is, loopt voortdurend op hun tenen. Die passen op dat ze niet zomaar aangehouden worden omdat ze in een dure auto rijden. Blanke mensen die hun kinderen leren dat ze zich moeten aanpassen aan de zwarte mensen omdat ze anders minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Zwarte mensen die in de meerderheid zijn op de werkvloer en niet beter weten dan dat zij daar de dienst uitmaken. Wegens het diversiteitsbeleid moeten ze een paar witjes aannemen, maar die moeten vooral niet denken dat ze de kans maken op promotie en hoger op denken te kunnen komen. Zo'n witte collega die helemaal meedoet met de zwarte mensen, meepraat, meedoet met alle uitjes, met borrels, etc. Maar wanneer ze weg zijn, praten al die zwarte mensen over ze. Heb je ze gezien? Die denkt echt dat ze een van ons is. Witte mensen die systematisch genegeerd, vernederd en ontkend worden. Van hun geschiedenis gestript en ontkend worden. Geen aandacht besteden aan hun problematiek en het bagatelliseren van hun issues. Soms, hè? Soms vraag ik me af hoe het toch mogelijk is dat de rollen niet met geweld worden omgedraaid. Soms lijkt het alsof ik verwacht dat de laatste druppel gevallen is en dat witte mensen nu massaal aangevallen, verkracht en vermoord worden. Soms denk ik, hoe is het toch mogelijk dat de eerste zwarte Amerikaanse president niet door een sniper door zijn hoofd geraakt is? Hoe kan dat nou toch? In mijn hoofd kan dat allemaal. En zou het ook gebeurd zijn? Wat daarna gebeurt is een grote chaos waar niemand op zit te wachten. Maar ja, toch. Honderden jaren van onderdrukking en een mens onwaardig bestaan. Hoe is het toch mogelijk dat de bom nog niet gebarsten is? Er wordt nog steeds vreedzaam gedemonstreerd. Men gaat de straat op met spandoeken en met borden, met gebalde vuisten omhoog en knielend op de grond. That's it. Dat is alles. En daar zijn mensen al zo van onder de indruk. Dat vindt men al bedreigend. Ik begrijp echt niks, want als er gaat gebeuren wat er in mijn hoofd al lang is gebeurd, dan zullen witte mensen vluchten als Syriërs die met een lekke boot op zee de zee opgaan om te vluchten uit hun huis dat nu oorlogsgebied is. Wat een wereld zou dat zijn. Grenzen dicht, geen mogelijkheid om asiel aan te vragen. Witte mensen op de vlucht die geen gehoor krijgen bij andere landen, want ja, vol is vol. En dan de zwarte mensen die thuis veilig op hun bank zitten en kijken naar de nieuwsbeelden, waar witte mensen in paniek zijn, zwemmend met kapotte zwemvesten, oude mensjes die ondersteund worden door de jongere generatie vrouwen, want ja, de witte mannen zijn vermoord, of via een andere route gevlucht in de hoop om meer kans te maken op overleven. Mijn fantasie slaat wel eens op hol. En het feit dat het een fantasie is, wil niet zeggen dat het dan rozengeur en maneschijn is. Soms kan je fantasie ook heel erg donker en duister en somber en lelijk zijn. Waarom is dit een aflevering van deze podcast? Het gaat toch over gewone, dagelijkse dingen. Real life faith-based. Maar lieve mensen, dit is real life. Discriminatie, een uitsluiting, het bagatelliseren van andermans leed, het niet serieus nemen van mensen omdat ze een andere huidskleur hebben, dat is real life. Believe it or not, it is real life. Het is nu 2022. Er is niet zo heel veel veranderd in de afgelopen 40, 60, 100, 159 jaar. Ik begon met die berekening te maken dat als we uitgaan van 250 jaar slavernij en als je dus weet dat een generatie jonger wordt en dus korter duurt onder slechte omstandigheden, zoals slavernij en verdrukking, dan heb ik dus die berekening gemaakt van nou, 17 generaties lang, 17 generaties lang zijn mensen onderdrukt, gestript van hun geschiedenis, gestript van hun naam, gestript van hun familie, uit elkaar gerukte gezinnen, verkrachte vrouwen, misbruikte kinderen, vermoorde mannen, mannen die als fokstieren werden gebruikt, mannen die als os werden gebruikt, als werkpaard. 17 generaties lang geen normale gezinsstructuur. Je kunt je er geen voorstelling van maken, dus ik ga het je niet eens vragen om het te doen, want je kunt het niet. 17 generaties lang moeder op dochter op dochter op dochter, vader op zoon op zoon op zoon. 17 generaties lang wordt het je ontnomen, wordt het je ontzegd, wordt het je verboden en wordt het je onmogelijk gemaakt om een normaal leven te leiden. Hoeveel generaties denk jij dat het duurt om te vergeten wat het is om een normale gezinsstructuur op te zetten? Hoeveel generaties denk jij? En aan de andere kant zijn er dan diezelfde duur, diezelfde periode, die 17 generaties, die gewoon ononderbroken hun ding hebben kunnen doen. Maar die hun ding hebben kunnen doen over de ruggen van die mensen die niets hebben mogen en niets hebben kunnen doen. 17 generaties. Stel je voor, kun jij teruggaan naar die tijd van 17 generaties geleden? Ja, als je naar het archief gaat en je gaat de documenten erbij pakken, ja, dan kun je je stamboom erbij pakken en dan kun je gewoon terugkijken 17, 18, 19 generaties terug. 20 misschien nog wel. Maar wij, nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen, wij kunnen dat niet. Onze stamboom gaat niet zo ver terug. Het is namelijk slechts 8 generaties geleden dat de slavernij is afgeschaft. 8 generaties terug. Wij kunnen 8 generaties teruggaan om daar te ontdekken dat wij op een plantage, dat onze voorouders op een plantage te werk waren gesteld. En vaak vind je daar niet eens een naam bij. Niet eens een naam. Jij hebt een naam. En misschien heb je er wel meer dan één. Misschien heb je er wel 2 of 3. En sommige mensen hebben wel 4 of 5 namen. Plus een achternaam, een familienaam. Heel veel van onze mensen kunnen niet verder terug dan 8 generaties geleden. Om dan vervolgens in de archiefboeken te vinden dat de naam van een voormoeder of een voorvader een ter plekke bedachte en gegeven naam was. En die staat dan op de lijst van inventory. De lijst van, wat is het Nederlandse woord voor inventory? Inboedel. Inboedel. Niet de naam van de persoon. Nee. De inboedel heeft een naam gekregen. Net zoals de boeren Bertha 1, 2 en 3 en 15 hebben. Of Klazien 1 tot en met 12. Of Gerda 1 tot en met 8. Hè, onze boeren die geven hun koeien, hun vee, geven ze ook een naam. En die krijgen dan zo'n tag aan hun oren, waar ze dan gelabeld zijn, zodat daar alles geregistreerd staat van dat dier. Hè, leeftijd, inentingen, nou, noem het allemaal maar op. Precies op diezelfde manier kunnen wij onze voorouders terugvinden tot 8 generaties geleden. Het moment dat ze van de boot afkwamen, dat ze gekocht werden, dat er voor ze betaald was en dat ze kwamen te staan op de inventarisatielijst van de slavenhouder. En ja, dan kregen ze ook een tag. Ze kregen een brandmerk. Een brandmerk, net zoals vee wordt gebrandmerkt. En dat vinden we, mensonterend, het is een koe. Dus het kan alvast niet mensonterend zijn, maar oké. Okay. He, maar het is echt inhumaan. Een koe is geen human, dus dat kan alvast niet. Maar oké, ik begrijp de gedachte erachter. He, dierenleed, ja. Oh, mensen gaan hier de straat op vanwege dierenleed. Mensen ketenen zich vast aan weet ik het wat. Ze blokkeren de snelwegen, ze blokkeren de steden. Ze blokkeren het Malieveld en het Binnenhof in Den Haag vanwege dierenleed. Maar gebeurde dat ook toen mijn voorouders hier kwamen geketend, nog slechter behandeld dan vee. Slechter dan vee behandeld. Waar waren de mensen toen om op het Malieveld te gaan staan? Om naar het Binnenhof te gaan? Om te gaan protesteren en zich vast te ketenen aan de snelweg en noem het allemaal maar op. Waar waren die mensen toen? Die waren er niet. Nee. En nu, 159 jaar later, zien we de mensen het Malieveld opgaan en het Binnenhof opgaan en zich vastketenen. Zien we dat nu gebeuren om op te komen voor onrecht, van de zwarte mensen die nog steeds gediscrimineerd worden, nog steeds onderbetaald worden, nog steeds ondergewaardeerd worden, nog steeds misbruikt worden, nog steeds achtergesteld worden. In 2020 hadden we een nieuwe hashtag. Black Lives Matter. Het was een nieuwe hashtag en dat zeg ik heel bewust. In 2020 gingen mensen massaal de straat op. Niet door een incident in Nederland. Niet omdat er een schip was aangekomen met nieuwe slaven. Nee. We hebben op televisie gezien. We hebben op social media, op het internet hebben we gezien dat een witte man een zwarte man heeft vermoord. Gewoon op straat. Zonder zich te schamen. Hij ging nog poseren voor de camera ook. Want hij was zo stoer, hij was wit en hij had een uniform aan. George Floyd is vermoord door een witte man in een uniform. En oh mijn god, dat was verschrikkelijk. Oh mijn hemel, dat was echt ongekend. Nou, en dat kan niet en dat mag nooit meer gebeuren. Maar al die namen van al die andere zwarte mensen in Amerika en buiten Amerika. Ook hier in Nederland. Ook hier in Nederland. Ja. Al die mensen, al die namen. Die, ja goed, die waren al dood. En nu was George Floyd was ineens, hè, het was het momentum. En toen ging de hele wereld massaal de straat op. Because Black Lives Matter. En dan zou je denken van nou, dit is het omkeerpunt. Dit is het omslagpunt. Nu gaan de zwarte mensen gewoon echt keihard er tegenin. Nee. Nu gaan de zwarte mensen lynchpartijen houden en massaal witte mensen doodschieten en vermoorden en op een brandstapel gooien of vastketenen en in de zee gooien. Nee. Nee. Demonstraties. Het bleef bij demonstraties. Ook hier in de grote steden in Nederland. Massaal de straat op, grote groepen. Er was een Black Man Mars, Black Woman Mars. Waar mensen in stilte, in zwart gekleed, demonstratief een wandeling maakten of een mars liepen door de stad van het ene punt naar het andere punt. Zonder wapens, zonder geweld. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Want waar ik de verwachting had dat genoeg is genoeg. Ik heb gehoord, enough is enough. It stops here. Ik had verwacht, dit is het omslagpunt. Dit is het omkeerpunt. Nu gaan mensen de wapens oppakken, want ze zijn het helemaal zat. Martin Luther King heeft al vreedzaam gemarcheerd. En zijn generatie en de generaties daarna. De Black Panthers hebben een vuist gemaakt. Sportatleten hebben een vuist gemaakt en gingen op de knie in plaats van dat ze rechtop stonden voor de vlag. Vreedzaam. Terwijl hun voorouders alles behalve vreedzaam zijn behandeld. Waar ik dacht, want nu, dit was de laatste druppel. Nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Ik ga een bunker zoeken en ik ga onderduiken met mijn kind. Niks van dat. Demonstreren. De straat op. Luid roepen. Maar dat was het. Meer niet. Aandacht vragen met woorden, met dialoog, met gesprekken, met televisieuitzendingen, met internetprogramma's. Meer niet. Maar dat was al zo indrukwekkend voor de witte mensen. Ze voelden zich daardoor al zo bedreigd. En het, oh, jongens, nu gaat het helemaal mis. We moeten het de kop indrukken. Nee, dit kan echt niet. En ik dacht al die tijd maar bij mezelf, ik begrijp het niet. En toen ik een keer een post had geplaatst, ik weet niet meer exact wat er stond, maar de strekking was ongeveer zwarte mensen zijn gelijk als ze niet beter zijn dan. Oh, wat heb ik daar een commentaar op gehad. Oh, wat hebben mensen daarop gereageerd, op die post. Waarom moet je dat nou zo zeggen? We zijn allemaal gelijk. Ja, dat weet ik. Ja, we zijn allemaal gelijk. Or are we? Want als toen de witte mensen zich bedreigd voelden, en Joost mag weten waardoor ze zich bedreigd voelden, ik weet het nog steeds niet, maar toen ze zich bedreigd voelden, toen gingen ze mensen lynchen, mensen vermoorden, verkrachten, ophangen aan een boom, letterlijk op straat. Ze gingen als wilden tekeer. Maar wanneer zwarte mensen zich bedreigd voelen, gaan ze niet de straat of anderen te vermoorden massaal. Als we naar de berichtgeving kijken in de Verenigde Staten, waar jonge mensen een wapen pakken of meerdere wapens pakken om mensen massaal neer te maaien. Wanneer was de laatste keer dat een zwarte persoon was? Like in the history of ever, it was never. Witte mensen zijn gefrustreerd en doen dat soort dingen. Als zwarte mensen gefrustreerd zijn, gaan ze heel hard schreeuwen en dan gaan ze de straat op en ze gaan gefrustreerd zijn. En ja, nee, ik zeg niet dat zwarte mensen geen moorden plegen. Dat zeg ik niet. Dat is niet wat ik zeg. Luister goed, dat is niet wat ik zeg. Maar als ik kijk naar de massaliteit, als ik zie naar wat de een de ander aandoet en al onder het mom van gelijke munt, er is geen gelijke munt. Die is er niet. Vreedzame demonstraties. En een vreedzame demonstraties waarin er leuzen geroepen worden, dat is nog steeds niet te vergelijken met een volk uitroeien. Een volk massaal vernederen en systematisch achterstellen. Dat is niet hetzelfde. Het is niet te vergelijken. En wanneer dan hier mensen een oproep doen van jongens, Zwarte Piet kan echt niet meer. Dat moet gewoon klaar zijn. Dat moet gewoon afgelopen zijn. Dan gaan ze nog steeds niet met wapens op straat, hè? Het is nog steeds roepen en de straat op. Ja, wel met z'n allen. Tuurlijk ga je met z'n allen. Je gaat niet in je eentje over de weg lopen. Het leven is gevaarlijk. Maar het gekke is dat al ga je in een hele grote stoet van 10.000 man, is het nog steeds levensgevaarlijk. Want de witte mens voelt zich bedreigd. Waarom? Ik zie geen kleur. Nee, maar Zwarte Piet moet wel zwart blijven. Rara, hoe kan dat? Heel eigenaardige tegenstelling. I don't get it. Juli 1863. Zou de slavernij afgeschaft moeten zijn. En weet je hoe? Het heeft de koning behaagd. Dat staat er in het decreet, geloof ik. Het heeft zijne majesteit behaagd. Bla, 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 bla. Het heeft hem helemaal niet behaagd. Hij is onder druk gezet door het buitenland. Want alle andere omliggende landen hadden hun slavernij al afgeschaft. Nederland als de laatste. En als de koning van destijds niet onder druk was gezet, hadden we vandaag de dag nog steeds slavernij gehad. Dus het was niet uit de goedheid van het hart van de koning dat hij dacht van laat ik eens een documentje schrijven waarin ik zeg dat de zwarte mensen vrij zijn. Nee, hij heeft het met tegenzin gedaan. Het was onder druk. En weet je wat nog helemaal mooi is? Echt geweldig, maar niet heus. Die arme slavenhouders. Och, daar gaat hun asset. Oh, daar gaat hun bezit. Oh, daar gaat hun kapitaal. Och, jeetje. Wie moet nou toch die plantage onderhouden? Och, jeetje. Wie moet nu toch je kindertjes opvoeden? Och hemeltje, wie moet nu de katoen plukken? Och nou, wie moet nu suikerriet gaan maken tot suiker en tot rum en wat al niet meer? Och hemel, wie moet nu al dat zware werk doen? Dat zware werk, ja, de ossen misschien en je paarden. Ach, dat is dierenleed. Dat is dierenleed. Die zwartjes, die moeten niet zo zeuren. Ze moeten niet zo klagen. Ze moeten gewoon doorwerken. Want als ik ze nu moet laten gaan, dan ben ik mijn kapitaal kwijt. Ik wil gecompenseerd worden, meneer de overheid, meneer de koning. Ik moet gecompenseerd worden voor mijn verlies, want ik heb het heel zwaar. Voor mij is het echt heel erg dat ik mijn slaven moet laten gaan. Want ja, nu moet ik mensen gaan betalen voor dit harde werk. En zelf doen? Och hemeltje, nee, ik word toch bruin in de zon? Dat kan toch niet? Ik ben toch geen arbeider? En wat gebeurde er? Bij besluit van de koning werden de slaven te werk gesteld. Nog 10 jaar lang. Om de witte slavenhouder te kunnen compenseren. En dat was niet alles. Nee, want we kunnen terugvinden in de archieven dat ze gecompenseerd werden voor elke slaaf die ze dus dan kwijt waren. Heel veel geld kregen ze als compensatie voor het leed dat de witte mensen werd aangedaan. Ik hoop dat je de idiotie hoort. Ik hoop dat je hoort hoe belachelijk dit is. En als het tot je doordringt, hoe idioot dit is, ja. En je hoort de volgende keer zwarte mensen praten over gecompenseerd willen worden. He, dat wanneer de excuses worden aangeboden door een stad als Amsterdam of Rotterdam of nou, noem maar op welke stad dat nog moeten volgen. In Zeeland bijvoorbeeld. En als je dan hoort dat die mensen gaan praten over herstelbetaling of compensatie. Denk dan aan wat ik je net heb verteld. Denk dan aan dat de slaven 10 jaar lang moesten doorwerken, al waren ze op papier vrij. En dat daarna de mensen die gecompenseerd werden voor hun quote-unquote verlies, waren de witte mensen en niet de zwarte slaven. Dus wanneer wij vandaag de dag praten over herstelbetaling en compensatie, denk dan eens daaraan. Voordat je gaat oordelen en gaat klagen over, het is allemaal zo lang geleden, waarom moeten we het hier nog over hebben? Het is allemaal zo lang geleden. Ja, het is niet onze schuld. Wij zijn er niet schuldig aan. Wij kunnen er niks aan doen dat onze voorouders dat hebben gedaan. Nee, kunnen wij er wat aan doen dat onze voorouders zo hebben geleden? Kunnen wij daar wat aan doen? Nee, precies. En ja, we moeten de dialoog met elkaar aangaan. We moeten in gesprek met elkaar blijven. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Ja, dat is helemaal waar. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven. Maar terwijl wij praten, hè, want wij praten al heel erg lang. We praten al zeker vanaf 1863, misschien vanaf 1873, zijn wij al vreedzaam aan het praten. Dus wanneer mensen moe zijn van het praten, neem het ze niet kwalijk. Ze praten namelijk al 159 jaar. Ja. Neem het ze niet kwalijk dat ze moe zijn van het praten. Want na 159 jaar praten, worden je stembanden best een beetje moe. Neem het ze niet kwalijk dat ze een kort lontje hebben en dat ze niet kunnen begrijpen dat jij, witte mensen, nog steeds niet begrijpt dat Zwarte Piet niet kan. Dat jij, witte mensen, nog steeds niet begrijpt dat het verheerlijken van Piet Hein niet kan. Dat jij nog steeds niet begrijpt dat de geschiedenisboeken die wij op school krijgen volstaan met een periode van 5 jaar tussen 1940 en 1945. Maar 3 letters worden er besteed aan een periode van ruim 250 30 jaar slavenhandel. Neem het ons niet kwalijk dat we moe zijn van het praten, dat we nog steeds moeten opkomen voor ons recht, dat we nog steeds moeten vechten voor gelijkheid, dat we nog steeds moeten demonstreren om gezien en gehoord te worden, dat we nog steeds niet serieus genomen worden, dat we nog steeds weggezet worden als Sir Piet. Neem het ons niet kwalijk dat we moe zijn. En vraag je af of jij niet moe zou zijn van die eeuwige strijd, van het eeuwige vechten, van het eeuwige wachten. Ja, de dingen moeten geleidelijk aangaan. Ja, we moeten wel de mensen de kans geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Hoeveel kans hebben de mensen gehad om te wennen aan het feit dat ze van Afrika naar Zuid-Amerika werden verscheept? Hoe lang denk je dat daar over gediscussieerd, gedebatteerd, gesprekken gevoerd zijn om maar te kijken van, nou, hè, misschien moeten de mensen nog even wennen aan de situatie dat we ze als slaaf gaan gebruiken aan de andere kant van de wereld. Hoeveel tijd denk je dat die mensen gehad hebben om te wennen aan de nieuwe situatie? 2020, 2022, als wij nu niet weten wat het is om van het ene op het andere moment andere keuzes te moeten maken, ons anders te moeten gaan gedragen, ons leven anders in te richten, van het ene op het andere moment zonder waarschuwing vooraf. Als we dat in 2022 nog niet weten en nog niet kunnen, is er dan nog hoop voor de mensheid?
Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Fate dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!